Wij lezen nu de Heilige Schrift. Opnieuw uit het boek van de Handelingen der Apostelen en opnieuw het 10e hoofdstuk. Vandaag de versen 1 tot en met 8 en 25 tot het einde, vers 48. Ik noemde u Handelingen 10 vanaf vers 1 en dan lezen we door tot en met vers 8 en vanaf vers 25 tot het einde. Wij lezen Gods heilig woord als volgt. En er was een zeker man, te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100, uit de bende genaamd de Italiaanse, godzalig en vrezende God met heel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de negende uren desdaags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij ene Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat ge doen moet. En de engel die tot Cornelius sprak, weggegaan zijnde, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die gedurig bij hem waren. En toen hij hun alles verhaald had, zond hij ze naar Joppe. Vers 25. En het geschiedde, als Petrus inkwam, ging Cornelius hem tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen: Gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden gij lieden mij hebt ontboden? En Cornelius zeide: Over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ter 9e uren bad ik in mijn huis, en ziet, een man stond voor mij in een blinkend kleed, en zeide: Cornelius, uw gebed is verhoord, uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus, deze ligt te huis in het huis van Simon, de lederbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en ge hebt wel gedaan dat ge hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, de mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigend vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnend van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welk het land is doorgegaan, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke ze gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want ze hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen zou blijven. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Gemeente, in onze serie preken over de geschiedenis van Cornelius luisteren we vanmorgen naar wat we vinden in de versen 34, 35 en 36 uit Handelingen 10. Die vormen dan ook de tekst. Handelingen 10, de versen 34 tot en met 36. Wij lezen daar Gods woord, onze tekst, als volgt. En Petrus, de mond opendoende, zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigend vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Tot zover. Lieve gemeente, jongens en meisjes, twee jongetjes stonden zomaar bij elkaar. Zegt de een tegen de ander: jij gaat toch altijd naar de kerk, is niet? Ja, ik ga zondags altijd naar de kerk. Twee keer? Ja, twee keer. Waarom? Waarom doe jij dat? Ja, omdat mijn vader en moeder gaan. Daarom ga ik mee. Ik weet niet anders. Tuurlijk, we gaan zondags altijd naar de kerk. Maar wat doe je daar dan? Nou, zegt het jongetje, dan luisteren we naar de preek. Ik denk dat dat het antwoord is dat de meeste kinderen zullen geven. Natuurlijk doen we in de kerk veel meer. We beginnen al met de zegen van de Heere te ontvangen en we mogen daar ook mee eindigen. We zingen. Oh, wat een voorrecht dat we zingen. Ik heb de indruk dat dat in de gezinnen niet zoveel meer gebeurt, maar zondags doen we het. En dan hou je je mond toch niet? Ik kijk ook wel eens rond en een enkeling houdt gewoon zijn mond. Laten we het voortaan ook doen. Zingen. Meezingen. Wanneer de woorden, de oude woorden, ons op de lippen worden gelegd. Misschien raken ze je hart wel. En we lezen de schriften. We lezen uit de Bijbel. En we geven onze gaven. Maar centraal, en dat heeft dat jongetje goed aangevoeld, in het midden van heel die kerkdienst is de preek. Nou, gemeente, vanmorgen gaat het ook over een preek. Het is vanmorgen eigenlijk een preek over een preek. Een preek over het begin van de preek. Want nadat Petrus, toen hij in het huis van Cornelius was binnengekomen, een aantal vragen had gesteld, en die vragen hem ook beantwoord waren door Cornelius, opende hij zijn mond, staat er. Daar is het om begonnen. Dat was ook zijn opdracht. Dat was het ook wat de engel al aan Cornelius had toegezegd. En dan opent hij zijn mond en hij gaat spreken. We mogen ook zeggen, hij gaat preken. Een preek over een preek. En waar gaat het dan over in het begin van die preek? Drie dingen. Iets uit vers 34, uit vers 35 en uit vers 36. Allereerst gaat het over Gods raad. En wat is in die raad van God besloten? Wel, zegt Petrus, dat God geen aannemer van de persoon is. Vervolgens gaat het over Gods wet. Want, zegt Petrus, in elk volk is hem aangenaam degene die hem vreest en die gerechtigheid doet, dus die in de weg van Gods wet gaat. En ten derde gaat het over Gods gave. Want waarmee Petrus komt, dat is het woord waarin vrede verkondigd wordt. Vrede door Jezus Christus. En dat zelfs voor allen, want Hij is een Heere van allen. Drie dingen dus. Gods raad, Gods wet, Gods gave. Even een korte terugblik. Cornelius dus. Bij hem zijn we al een en andermaal bepaald. Cornelius, die Romeinse hoofdman over 100, die stoere soldaat die opgeklommen is in het legioen van de keizer van Rome om het bevel te voeren over 100 soldaten. En niet zomaar 100, maar de keurbende. De afdeling die de Italiaanse genoemd wordt. Het puikje van het leger. Dat honderdtal soldaten dat de stadhouder dicht bij zich wilde hebben in dat opstandige Judea en Galilea, in dat land van de Joden. Wanneer er ook maar enig oproer zou komen, dan zou die keurbende van de 100 om de stadhouder heen staan, onder aanvoering van de dappere soldaat Cornelius. Hij is het bij wie we bepaald worden. Nou, we lezen nog veel meer over Cornelius. Gedurig biddende. Hij had namelijk iets. En wat dat iets is, ja, dat gaat wel groeien. Daar gaat de Heere in werken. Hij heeft iets gezien van wie de God van Israël is. En hij gaat tot die God bidden. Niet zomaar als een klein ogenblik wanneer hij even in nood is. Nee, gedurig biddende. Het bepaalt zijn leven. Cornelius is een bidder geworden. En dan komt er een engel, een bode van de Heere. En dan zegt die bode, je gebed is opgeklommen. Nou gemeente, dat is iets, daar worden we jaloers op. Wanneer we dat zullen horen, wanneer we dat horen, en dan nog wel uit de stem van een engel, uit de mond van een engel. Je gebed is verhoord, het is opgeklommen tot God, en God heeft ook je aalmoezen wel gezien. Datgene wat je doet. Wel, zend bode naar Joppe en roep Simon Petrus. Mijn dienaar tot je. Nou gemeente, we hebben gehoord dat Petrus ook gekomen is. En we hebben gehoord dat Cornelius, nadat Petrus het een en ander gevraagd heeft, dat Cornelius zegt, ik heb u geroepen, Petrus, en je hebt er goed aan gedaan dat je gekomen bent. We zijn nu allen hier, in de tegenwoordigheid van God, want dat begrijpen we wel. Het is een heel gewichtig gebeuren. De Heere zelf wil in ons midden zijn, om te horen alles wat u bevolen is, wat de Heere je gezegd heeft, wat je tot ons moet zeggen. Niets meer en niets minder. En zo zwijgt Cornelius stil. En al degenen die bij hem zijn, zijn familie en zijn knechten en heel zijn huis, om te horen naar wat Petrus zal gaan zeggen. En dan onze tekst dus. En dan lezen we, en gemeente, ook vanmorgen weer stappen we over de kleine woordjes niet heen. En Petrus de mond opendoende. Nou ja, jongens en meisjes, als je wat wil gaan zeggen, dan doe je mond toch open. Dat kan niet anders. Daar denk je nog niet eens bij na. En toch staat dat er niet voor niets. En Petrus de mond opendoende. Dat is een uitdrukking, gemeente, die we in het Nieuwe Testament enkele keren tegenkomen. En wanneer we het dan lezen, dan is dat op een moment dat er echt werkelijk iets gaat beginnen. Dat er iets heel nieuws aan de orde is. Ik zal u naast dit voorbeeld uit Handelingen 10 twee andere voorbeelden geven. Als de Heer Jezus op aarde is gekomen, dan heeft hij de roeping ontvangen om te prediken. Hij is immers de grote profeet en leraar die door de Heere gezonden is om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid bekend te maken in deze wereld. Dat is zijn opdracht. En wanneer de Heere Jezus dan gedoopt is, en wanneer hij aan de uitvoering van zijn opdracht begint, dan weten we het wel, dan gaat hij zitten op de helling van een berg. En dan lezen we in Matteüs 5, en let dan op, dan staat er, en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen. Dat was een uiterst belangrijk moment. Dat was het begin van de prediking van de Heere Jezus. Dat was het begin van de prediker die de volmaakte prediker is. Toen begon eigenlijk de profetische bediening van de Heere Jezus op aarde. Iets heel nieuws, iets ongekends begon op aarde. De ambtelijke bediening van de Heer Jezus. En Jezus zijn mond geopend hebbende. Dat is het ene voorbeeld. We lezen het ook in Handelingen 8. We kennen die geschiedenis wel van Filippus en de kamerling. Als die donkere man daar in die, nou ja, misschien op zijn kameel of in een koets zit, op weg terug vanuit Jeruzalem naar dat verre land waar hij woont en waar hij zijn koning of de koningin moet gaan dienen. Dan heeft hij een boekrol, maar hij begrijpt het niet. En dan is door de leiding van de Heere daar Filippus. En hij komt bij hem. En wat lezen we dan? En Filippus deed zijn mond open en beginnend van die schrift verkondigde hij hem Jezus. Gemeente, dat was de eerste bediening van het evangelie aan een heiden. De uitleg van de schriften door een die door God gezonden was aan zo'n heiden. Daar ging het doorbreken. Daar ging het door de grens van Israël heen en ging het evangelie ook de heidenen bereiken. En Filippus zijn mond opendoende. Heel bijzonder moment. Nou gemeente, en nu hier, en nu staat het hier opnieuw in onze tekst. En Petrus de mond opendoende. Is dat ook heel... Ja, dat is ook iets heel bijzonders. Want hier gemeente, hier gebeurt het eerst officieel. In een officiële dienst, waarbij ze samengebracht zijn. Cornelius en de zijnen, maar Simon Petrus, die helemaal niet in Caesarea was, wordt daar door de Heere vanuit Joppe naar Caesarea gebracht, en daar zitten ze allemaal, en daar gaat Petrus staan, en hij begint met de bediening van het evangelie, met de officiële, ambtelijke dienst van het evangelie aan de heidenen. Een buitengewoon belangrijk moment. Het begin... Je zou kunnen zeggen, het begin van de wereldwijde zending. Door de Heere zelf zo gebracht. Een belangrijke, een buitengewoon belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de christelijke kerk. En Petrus zijn mond opendoende. Hier gaat de grens van Israël open. We hebben het ook gelezen in Handelingen 10. Want die mannen die uit Joppe zijn meegekomen, als straks de Heere gaat werken door het woord van Simon Petrus, en de Heilige Geest valt ook op de heidenen, dan zijn ze versteld en ze zijn ontsteld. En ze zeggen, wat gaat er nu gebeuren? Wel, dat alles is gebeurd en begonnen toen Petrus, daartoe aangedreven door God de Heilige Geest, toen Petrus zijn mond opendoet. Het is alsof God de Heilige Geest, die de schriften ons heeft gegeven, en ook hier in dat belangrijke boek van de Handelingen der Apostelen, alsof God de Heilige Geest ook tot ons vanmorgen zegt, let erop. Let erop wat er nu gebeuren gaat. En let dan ook op wat de apostel prediken gaat. Want nu het hier gaat doorbreken, door welke prediking gebeurt het? Wel, door de prediking die we nu uit de mond van de apostel Petrus horen gaan. Opdat gemeente, en ik trek even de lijn door, opdat ook onze harten, opdat ook onze, jawel, opdat ook onze heidense harten geraakt en verbroken worden. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En dan wat Petrus zegt, want daar komen we nu natuurlijk aan toe. Wat zegt Petrus dan als hij zijn mond geopend heeft? Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Wat een merkwaardige boodschap. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, zegt Petrus, ik ben ervan overtuigd dat de Heere bij het kiezen van degene aan wie hij zijn genade bewijzen gaat, dat niet doet op grond van wat in de mens is. De Heere kiest de mens niet uit, omdat er in die mens iets is. Ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Niet vanwege kwaliteiten in die persoon. De Heere ziet niet eerst aan, ja, ja, daar zie ik wat goeds in. En daarom kies ik, daarom verkies ik hem of haar. God is geen aannemer des persoons. Nou gemeente, ik trek eerst de lijn nog even wat breder. Dat mogen wij ook niet zijn. Wij mogen ook geen aannemer des persoons zijn, om het zo eens te zeggen. Wij mogen ook geen voorrang verlenen aan mensen die invloedrijk zijn. Of die ook rijk en machtig zijn. Wij mogen ook geen onderscheid maken. We lezen dat al diep in het Oude Testament. Als Mozes, voordat hij afscheid neemt van het volk, geboden geeft, dan zegt Mozes, ge zult het aangezicht bij het gericht niet kennen. Dat betekent, ge zult geen onrecht doen door de een voor te trekken boven de ander. Dat moet gelden in het gericht, in de rechtbankzaken in Israël. We mogen geen onderscheid maken. De een voortrekken boven de ander. Nou, dat mag in het gezin niet. Dat mogen ouders niet. Dat mag op je werk niet. Je mag niet proberen in het gevlei te komen bij deze of gene. Omdat je misschien daar voordeel bij zou hebben. De Heere zegt, dat is ongeoorloofd. We kennen die gelijkenis van de Heere Jezus over die vrouw. Lucas 18 staat het, geloof ik, over die vrouw die in grote nood is en die het moet hebben van de rechter, die ene rechter in de stad. En dan komt ze bij die rechter en ze zegt het, doe mij recht, want mij is onrecht gedaan. Maar dan staat er al geschreven van die rechter, dan heeft de Heer Jezus dat al gezegd in die gelijkenis. Dat was een rechter die om God en mens niet gaf. Dat betekent, hij trok voor. Hij deed onrecht. Hij was niet een rechter die, zoals dat gesymboliseerd is door vrouwen justitia, die geblinddoekt is. Die niet aanziet wat voor ogen is. Nee, die rechter, die zag die arme vrouw en die dacht, nou, ik kan er geen voordeel van hebben als ik jou help. En daarom wees hij haar af. Dat is ongeoorloofd onder de mensen. En nu zegt Petrus van de Heere dat de Heere recht doet. Hij is recht in al zijn weg en werk. Bij God is geen aanneming des persoons. Nou gemeente, we vallen er zomaar in, u en ik. Zelfs iemand als Samuel, we kennen de geschiedenis wel. Samuel werd gezonden naar het huisgezin van Isaï. En die moest een van de zonen van Isaï gaan zalven tot toekomstige koning van Israël als opvolger van Saul. En die ziet Samuel die grote, stoere, knappe kerels komen. Die oudste jongens van Isaï en ze maken indruk op Samuel. En dan denkt Samuel, die zal het zijn. Nee Samuel, die zal het niet zijn. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. En dat doen we heel snel. Maar God ziet het hart aan. Nou gemeente, daarmee zijn we bij onze tekst. God ziet het hart aan. De Heere maakt geen onderscheid in groten en in invloedrijken en in machtigen. Maar de Heere zegt, op deze zal ik zien, op de arme en de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Bij God is geen aanneming des persoons. En dan vraag ik u, als dat nou waar is, en het is waar, voor wie is dat nou een teleurstelling? En voor wie is dat tot vertroosting? Dat God geen aannemer van de persoon is. Voor wie is dat een teleurstelling, een verschrikking misschien? En voor wie is dat nou juist een machtige troost? Nou gemeente, Petrus zegt deze waarheid hier voor Cornelius. Cornelius, die er naar eigen besef buiten stond. Hij was een heiden. Hij had geen deel aan het heil van Israël. Deze Cornelius, een man van wie geschreven staat dat hij was gedurig biddende. Omdat hij de Heere nodig had. Omdat hij niet uit eigen bronnen putten kon. Omdat hij de Heere behoefde en zijn werk en zijn genade. O Cornelius, hij deed allerlei goeds, maar daar had hij niks aan. Dat betekende in de ogen van Cornelius zelf helemaal niets. Hij stond er buiten. En nou voor zo'n Cornelius. Gemeente, voor zo'n Cornelius is dat nou juist tot troost. Simon Petrus zegt, Cornelius, ik word tot u gezonden die een heiden bent, maar ik mag tot uw troost zeggen dat bij God geen aanneming des persoons is. U blijft er niet buiten staan omdat u een heiden bent. U blijft er niet buiten staan omdat u in uw eigen leven geen gerechtigheid die u nodig hebt ontdekken kunt. U blijft er niet buiten staan omdat u in uzelf geen kwaliteiten ziet. Maar ik verkondig u een God die zondaren aanneemt. Niet omdat ze iets zijn, maar omdat God juist zondaren aanneemt. En aan de andere kant, voor wie is dat nou een teleurstellend woord? En gemeente, laten we onszelf dan eens toetsen. Ikzelf inkluis. Voor wie is dat een teleurstellend woord? Nou, misschien wel voor een ambtsdrager. Die meent dat hij vanwege zijn ambt toch wat voor heeft bij de Heer. Hij doet zoveel zijn best en er is zoveel goeds en hij is alle dagen bezig met de Heer en zijn woord. En de gemeente kan er een voorbeeld aan nemen. En dan zegt de Heer: maar bij mij is geen aanneming des persoons. Ik doe het niet vanwege uw ambt. Of misschien zijn er wel in de gemeente die denken dat ze, ach, ze doen zo hun best en ze zijn zo ijverig en ze kunnen zo bidden en ze lezen zo trouw in de Bijbel en ze zijn altijd in de kerk en ze zijn als die fariseer die zegt: Heere, zie eens naar mij, ik geef de tiende van alles wat ik bezit en ik vast 2 maal per week, wat hebt u het met mij getroffen? Maar dan zegt de Heere: maar ik ben een God bij wie geen aanneming des persoons is. En daarom om al die goede dingen, het is niet daarom, maar ik ben een God die verkiest wie ik verkies. En gemeente, zie daar dan niet een noodlot in, maar zie daar nou juist een deur in. Vensters in de muur, licht in de duisternis. Ik ben een God die niet verkiest op grond van wat in u is. Het is niet desgenen die loopt, nog desgenen die wil, maar des ontfermende Gods. En als Petrus hier gaat preken bij Cornelius, dan mag hij gaan preken een God die zich ontfermt. Nou, dat was het eerste. Maar dan gaat hij verder. En dan lees ik vers 35 voor. Maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Nou, misschien zegt u, ik begrijp het niet goed. Die zin lijkt wel niet compleet. Nou, daar kan ik inkomen. Eigenlijk staat er, gemeente, in elk volk is degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, de Heere aangenaam. Wat bedoelt de apostel? Wel, dan moet u de nadruk leggen in eerste instantie op wat er staat in elk volk. Petrus grijpt dus direct bij datgene wat hij zelf geleerd heeft. U weet wel. Toen hij dat laken gezien heeft. En toen dat laken met die dieren, met al die onreine en reine dieren. Maar die reine dieren waren door het contact met die onreine ook onrein geworden. En toen Petrus terugdeinsde. En Petrus het niet durfde aan te grijpen om het te eten. Maar toen zei de Heere: Petrus, je mag niet onrein achten wat ik heilig en rein noem. Nou, en Petrus heeft het begrepen. De Heere zou voortgaan met zijn werk. Niet alleen in dat reine en dat heilige verbondsvolk Israël. Maar hij zou voortgaan ook naar de volken toe. Wel, zegt Petrus hier, Cornelius, niet alleen voor de Joden. Maar in elk volk is degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. En dan is dat gezegd heel nadrukkelijk tot Cornelius. Wat Petrus hier zegt, gemeente, dat is wat later de apostel Paulus zal schrijven aan de Efeziërs. Namelijk dat de muur die scheiding aanbracht tussen het Joodse volk als het verbondsvolk en de heidenen die er buiten stonden, dat die, Paulus noemt dat de middelmuur des afscheids, zoals die muur die scheiding maakte, dat die muur nu is afgebroken. Het evangelie is verruimd. Had Simeon 30, 35 jaar geleden daar ook niet van gezongen? Een licht tot verlichting der heidenen? Jawel, ook tot heerlijkheid van het volk Israël. Maar het licht is opgegaan nu ook over de heidenen. Nu de Heer Jezus op aarde is gekomen. En wij zingen ervan. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, heren. Bukken voor uw aangezicht neer. En daarom kan Petrus het zeggen. Cornelius, dat hoef je niet meer als een beletsel te zien. In elk volk van deze wereld is wie nou de Heere vreest en wie nou gerechtigheid doet en in zijn wegen gaat, hem aangenaam. De Heere wijst geen heiden af omdat hij heiden is. En de Heere is niet een Jood genadig omdat hij Jood is. En de Heere is ook niet een keurig kerkmens ontfermend, omdat hij een keurig kerkmens is. Maar in elk volk is hem aangenaam die hem vreest en hem dient. Gemeente, laat ik heel kort de nadruk mogen leggen, want daar geeft onze tekst aanleiding toe, op de bewogenheid die van de christelijke kerk gevergd wordt met de nood van deze wereld en met de nood van volkeren die buiten de lichtkring van Gods woord zijn. Ik weet wel, dat zijn er heden heel wat minder dan vele eeuwen geleden. Er zijn tijden in de christelijke kerk geweest, gemeente, dat men zich er niet om bekommerde. Dat er vele volkeren waren die van God en van zijn woord en van zijn dienst en van de enige naam tot zaligheid nooit hadden gehoord. In de middeleeuwen, daar ging het niet om. Daar dacht men niet aan. Daar bekommerde men zich ook niet om. En toen is er een tijd gekomen, ik heb dat wel eens meer gezegd en het ligt mij toch wel gevoelig. Toen is er een tijd gekomen in de geschiedenis van Gods kerk, eerst in de reformatie. Toen ging in dat opzicht het licht enigszins op, in een ander opzicht ging het volle licht op. Maar wat dat zendingsbewustzijn betreft was dat nog maar gering. Maar de aanzet was er, maar toen de Heere ging doorwerken in de tijden van de opwekkingen, in de tijden van Jonathan Edwards en George Whitefield en de gebroeders Wesley, toen daar machtige daden gingen gebeuren, toen Gods geest door de kerken heen ging en toen mensen gingen roepen, vele tientallen in één dienst, wat moeten we doen om zalig te worden? En toen de Heer ook antwoord ging geven op die vragen van nood en toen de Heer een machtige wonderen ging doen door zondaren op te wekken uit hun doodstaat, toen kwam er ook bewogenheid met de nood van de vele verlorenen in deze wereld. Toen ging David Brainerd werken onder de Indianenstammen in Noord-Amerika. Het werd ze dood. En William Burns, die ging in de 18e eeuw al naar China toe. En met een niet aflatende ijver heeft hij daar het evangelie gebracht en de banier van Gods woord geplant. En McCain, aan het begin van de 19e eeuw, ging naar Palestina toe om wegen te zoeken om ook aan de Joden het evangelie te brengen. En mag ik dan de naam van William Carey nog noemen, die naar India ging, die zijn leven wijdde, die zelfs vrouw en kinderen verliet, en die zijn leven wijdde in de dienst van het evangelie. En zo kwam er bewogenheid. Hoe dan? Wel, als de Heere nou mij heeft opgezocht, ik die ook een heiden ben, ik die ook zonder God voortleefde, als de Heere nou mij heeft opgezocht, zal hij dan die blinde heidenen niet willen toebrengen? En zo kwam er bewogenheid en een roep, en zo kwam er werk, en zo heeft de Heilige Geest gewerkt in zendingsbewogenheid en in zendingsijver. Het is wel eens gezegd, het zendingsbewustzijn en het evangelisatiebewustzijn, het is de thermometer van het geestelijke leven. En legt u dan die thermometer maar aan, gemeente, bij uzelf en bij onze gemeente. Kennen we er wat van? Ligt het op ons hart om Gods woord ook aan anderen bekend te maken? Nou, dat is één lijn. Maar er is natuurlijk nog een lijn. Want als we onze tekst goed lezen, in alle volken, en die nadruk heb ik gelegd, is hem aangenaam, is aan God aangenaam, die hem vreest en gerechtigheid werkt. Nou voel ik een spanning tussen de inhoud van vers 34 en vers 35. En misschien voelt u die met mij aan. Nu hebben we gemeente zojuist gezegd dat de Heere geen aannemer des persoons is. En dat wanneer de Heere zijn genade geeft, dat dat totaal onafhankelijk is van wat ik presteer en wie ik ben. En dat is ook zo. Gods genade is geheel eenzijdig en soeverein. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Het is één en al eenzijdige ontferming. Dat is de ene kant. Maar mogen we dan zeggen, nou ja, dan mag ik doen wat ik wil. En ach, nou ja, dan mag ik allerlei zonden doen. Als de Heere mij wil hebben, dan grijpt hij me toch wel. Nee, nee, dan is daar ook een andere kant aan. Wie is dan de Heere aangenaam? Degene, en dan uit alle volken, daar ligt het onderscheid niet. Maar dit is het onderscheid. Degene die hem vreest. En die gerechtigheid werkt. En als ik het nou goed zie, gemeente, dan wordt met die twee dingen, wie hem vreest en wie gerechtigheid werkt, wordt daar de hele wet van God mee bedoeld. Wie hem vreest, dat is de eerste tafel van Gods wet. God lief te hebben boven alles, van ganser harte, met heel mijn ziel en met alle krachten. De Heere vrezen, hem toegewijd zijn, buiten hem niet kunnen leven, buiten hem niet kunnen sterven. Het gebed, neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat is God aangenaam, als dat op mijn hart ligt, als ik daar niet meer buiten kan, als dat mij drijft, als dat mij bij de Heere brengt. Als ik weet, Heere, uw dienst, uw naam, uw lof, uw eer, daar hebt u me toch toe geschapen, Heere. Ach, wilt u me leren om u te vrezen? En dat geldt niet alleen oude mensen. Dat geldt niet alleen aan het slot van je leven. Om nog even de Heere te vrezen nadat je hele leven vol van pret en lol geweest is. Maar jonge mensen, jongens en meisjes, dat geldt met name ook aan het begin van je leven. Je beste krachten. Het allerbeste wat je te bieden hebt. De Heere zegt, daar heb ik recht op. Dat is mij aangenaam, wanneer je mij vreest. Wanneer de vreze des Heeren in je leven is. En de vreze des Heeren, dat lijkt wel als we op de klank afluisteren, dat het iets is van beven en sidderen voor de Heere. Nou, dat hoort er ook wel bij. Maar de Heere vrezen, dat is hem dienen. Ja, wel met ontzag, maar ook met liefde. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en het eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Dat is hem behaagd. Wanneer ik hem vrees. Wanneer ik zijn naam lief heb. Wanneer ik zijn wet lief heb. Wanneer ik zijn eer lief heb. Wanneer ik zijn dag lief heb. Wanneer ik zijn inzettingen lief heb. Wanneer ik zijn woord lief heb. Wanneer ik zijn Christus lief heb. En dan dat andere. Gerechtigheid werken. Nou, dat is de tweede tafel van de wet. Dat is je vader en je moeder eren. Dat is niet stelen. Dat is niet liegen. Dat is niet begeren. Dat is niet vallen in de zee, in de zonde van het zevende gebod. Alles wat daarmee samenhangt. Ge zult liefhebben de Heer uw God zeker wel, maar uw naaste als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten, wel zegt de Heere. En wel zegt Petrus als hij gaat preken tot Cornelius. Aan de ene kant, de Heere neemt geen aanleidingen. De Heere ziet geen aanknopingspunt in je leven, zeker niet. Maar het is hem aangenaam wanneer er iets in je leven te zien is van de vreze des Heeren en van het zoeken van zijn wegen. Is dit ook tot troost van Cornelius geweest? Ik denk het wel. Jawel, want Peter zegt dat ook heel nadrukkelijk tot Cornelius. De Heere heeft het wel gezien. De Heere heeft je gebed gehoord. De Heere heeft je aalmoezen gezien. Het gaan in de weg van de eerste tafel en van de tweede tafel van Gods wet. Dat is de Heere aangenaam. En we zien Cornelius daar zitten. En hij beziet zijn eigen leven. En gemeente, we zien elkaar zitten vanmorgen. En u ziet zichzelf zitten. Beziet u ook uw eigen leven? Kijkt u het ook na, zoals ik dat ook moet doen? En ook al, jawel. Ook al zou het dan zijn dat je moet zeggen, ja, ik ben van die vrezen des Heren, ben ik niet vreemd. En het zoeken van de gerechtigheid en het gaan in de weg van de geboden des Heren. Ach, de Heere kent mijn ziel. Dat mijn hart daarop gericht is, daar weet de Heere van. Heere, zie maar in mijn hart, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Maar een volgend ogenblik slaat een schrikje om je hart. Want je beseft dat de Heere niet tevreden is met een gedeeltelijke vervulling van de wet. Maar dat de Heere de volkomen vervulling van de wet wil. En ben ik dan de Heere ook nog aangenaam? Kan ik dan nog voor hem bestaan als ik moet zeggen, ik ben vleeselijk en onder de zonde verkocht? Bij alles wat er aan genade van God in mijn leven is, kan ik dan nog voor hem bestaan? Het kan best zijn. Dat Cornelius zat te popelen om Petrus in de reden te vallen, om nadere uitleg te vragen. Want ook al is het beginsel ervan in zijn leven, maar de totale vervulling ervan is er niet. Wel, horen we bij wijze van spreken Petrus tot Cornelius zeggen, Cornelius, val me niet in de reden. Want dit is nog niet het laatste wat ik gezegd heb. O jawel, het is mijn roeping om de wet van God te preken. Om die scherp te preken. Opdat u uw leven lang, uw zondige aard, hoe langer meer zou kennen. Maar luister, Cornelius, luister. En mag het ook u gelden? Wanneer de schrik u om het hart slaat en wanneer u moet zeggen, ach, de Heere vrezen en gerechtigheid werken. Het is er maar zo gedeeltelijk. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, ach, dat doe ik zo dikwijls. Welgeliefde gemeente, dan trekt Petrus nog een register open. En dan horen we bij wijze van spreken het volle werk van het evangelieorgel. Luistert u mee en leest u mee met vers 36. Dit is het woord. Ja, zegt Petrus, luistert nu goed, Cornelius. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls. Wat dan? Wat dan, Petrus? Dit. Verkondigend. Vrede. Door Jezus Christus. Wel, Cornelius. Deze Heere. Deze God en Vader van de Heere Jezus Christus. Deze God. Die de zaligmaker naar deze wereld gezonden heeft. Hij heeft een boodschap van vrede. En Cornelius. Deze is een Heere van allen. Oh, het is een boodschap die in eerste instantie voor de kinderen Israëls bestemd was. Petrus zegt dat ook, hier in vers 36, aan de kinderen Israëls. Maar hij is een Heere van allen. Ziet u, gemeente, als Petrus allereerst gesproken heeft over de raad van God, de eenzijdigheid, de soevereiniteit van de genade van God, en als hij vervolgens de nadruk gelegd heeft op de heilige eis van de Heere in zijn wet, daar namelijk dat alleen diegenen hem wel behagelijk zijn die hem vrezen en in de weg van gerechtigheid gaan. Wel, zegt Petrus, maar er is meer te zeggen. Dan gaat hij spreken over de vrede Gods. Hij verkondigt het. Hij houdt geen beschouwing. Hij zegt niet, nou, ik zal het je schilderen, maar blijf er van af. Nee, hij verkondigt het. Hij proclameert het. Zoals een heraut de boodschap van zijn koning proclameert. Hij mag er geen woord afdoen. En hij moet er ook geen woord aan toedoen. Hij proclameert het. Hij verkondigt het. Dat is ook het woord wat hier staat. Het evangelie in Christus Jezus. En dat woord, dat is in één woord samen te vatten. Vrede. Vrede. Hij is onze vrede. Zegt Petrus hier al. En zal later Paulus verkondigen. Hij is onze vrede. Vrede verkondigend door Jezus Christus. Cornelius, ligt u op uw knieën. Omdat u haakt naar die vrede Gods. En u kunt het niet naar u toe trekken. Ligt u op uw knieën omdat er zoveel onvrede en zoveel wanorde in je leven is. omdat je het beseft hebt dat het van God moet komen wel. Daartoe ben ik gekomen. Vrede. Verkondigend vrede. Door Jezus Christus. De apostel Petrus. Gemeente is een prediker van de soevereiniteit Gods. We hebben het gehoord. Hij is een prediker van de heilige wet van God. God heeft alleen behagen in degene die hem vrezen en die gerechtigheid doen. Maar hij is ten diepste een prediker van de beloften Gods. De beloften Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Vrede Gods. De vrede die alle verstand te boven gaat. Gemeente, wat zal ik van deze vrede nog kunnen zeggen? Dit. Dat het een vrede is die van de Heere uitgaat. Is het uw? Is het jouw behoefte? Zou je het willen om vrede met God te hebben? Voel je dat er wat tussen zit? Ja, dat er alles tussen zit. Dat er een kloof tussen zit. En dat je hart ertussen zit. En dat er dikwijls zoveel vijandschap tegen de Heere is. En dat er zoveel is dat afstand neemt tot de Heere en zijn dienst. Maar voel je aan de andere zijde, Heere, dat is het. O, had ik vrede met u. Die vrede die een deel was van Adam en Eva. Die in volkomen harmonie met de Heere leefden. Die met hem verkeerden en met hem spraken door de wind overdag. En die wisten dat er nou helemaal niets tussen zat. Is dat uw behoefte? En zoekt u het bij elkaar te brengen? Sprokkelt u van alles en nog wat bij elkaar om vrede te maken met God? Wel, zegt de apostel, maar ik verkondig het. En wat ik verkondig, dat komt van boven. Dat komt van hem, wiens naam is. Vrede, vorst. Hij is het. Het gaat van de Heere uit. Hij verkondigt vrede en hij sticht vrede. Hij schenkt vrede. Vrede met God. Gemeente, is dat de boodschap die aansluit op uw hart? Wel, ik mag het u ook vanmorgen verkondigen. Dit is het woord dat hij gezonden heeft. Dit is het woord dat op het hart van elke dienaar van het woord liggen moet. Namelijk dat er een God is die vrede zoekt. Die verzoening wil schenken met verloren zondaren. Vrede. Ja, dan moet u vandaag de volgende verzen maar eens lezen. 38 en zo. Wel, dan leest u... En 37. Dan leest u in welke weg de Heere die vrede schenkt. Dat is de weg. De weg die de Heere Jezus Christus is gegaan. Vrede door recht. Genade door gerechtigheid. De apostel zegt... Cornelius, gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea. Je weet het toch wel? Je hebt er toch wel van gehoord? Het is nog niet eens zo heel lang geleden, die kwestie die voor Pontius Pilatus gediend heeft in Jeruzalem, de zaak van de Heere Jezus Christus. Wel, hem verkondig ik. Hij is van God gezonden. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij is gedood. Maar hij is opgestaan. Vrede door recht. Zo schenkt de Heere vrede. Omdat hij in de Heere Jezus Christus gerechtigheid en zaligheid schenkt. En het door zijn geest wil geven. En dat is ook een vrede die alle onvrede overwint. Gemeente, dat is de vrede. En laat ik het zo toepassen. Laat ik het daarop toespitsen aan het eind van deze preek. Dat is die vrede waarvan straks de apostel Paulus getuige gaat. In zijn machtige brief aan de gemeente van Rome. Als hij zegt, wij dan, gerechtvaardigd door God, hebben vrede bij God. Gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Dat is die vrede die de Heere Jezus schenkt. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Nee, dat is niet de vrede die de wereld schenkt. Dat is maar schijnvrede. Maar die vrede waardoor er niets meer is tussen de heilige God en mijn ziel. En wanneer de Heere die vrede doet afdalen in mijn hart, geliefden, dan hoeft er niets meer. Dan hoeft er echt niets meer. Dan kan ik mijn armen over elkaar leggen en dan laat ik me zaligen, werkelijk. Dan word ik passief. In de zaak van zalig worden is een mens geheel passief. Want dan doet God het. Dan schenkt Hij vrede. Dan begrijp ik dat Augustinus zegt: Heere, Gij hebt ons tot U geschapen. U hebt ons geschapen met het oog op Uw eer. Maar onrustig is ons hart, totdat het rust vindt, totdat het vrede vindt in U, o God. En die vrede, geliefde gemeente, ze is voorhanden, werkelijk. Ze is voorhanden. Zoek het dan bij Hem en laat U zalig maken. Vrede door Jezus Christus, wel, zegt de apostel. En dan strekt hij zijn armen uit, dan zegt hij: Hij is een Heere van allen. Hij is bereid om te ontvangen wie dan ook. Een mens zonder vrede, om vrede van Hem te ontvangen. En om uitzicht te ontvangen op die vrede die ooit ongestoord geschonken en beoefend zal worden in het aangezicht van Jezus Christus, mijn vrede.